Als ik een woord of een titel boven de zangdienst, waar ik echt van genoten heb trouwens, mocht zetten, dan kwam bij mij in ieder geval op het woord verwondering. In ieder geval van die liederen kwam dat terug. Dat verwonderde. En ik moest er zelf zo aan denken, ik mag dit jaar zo'n 45 jaar de Heer kennen. Dat is iets wat hij blijft doen. Jonge mensen, ik zeg het jullie, je zal het merken als je zo oud bent als ik. Je blijft je verwonderen over wie God is. En ik hoop ook, en bid ook, dat vanmorgen in de preek, waar we over het principe ware rust gaan hebben, dat er ook iets van die verwondering mag doorklinken. Hé, zo is God. Iedere keer verbaas ik me hoe God is. En is hij toch weer groter en toch weer liever en toch weer intenser dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Het is vakantietijd, dat zal niemand van u ontgaan zijn. Zeker niet met die prachtige zomer die we hebben gehad. We kunnen nu een klein beetje afkoelen. Mag ook wel, hè. Maar in ieder geval, Nederland staat nog een beetje in pauzestand. Ik heb begrepen dat in zo'n kleine 2 weken hier de scholen weer bevolkt gaan worden. En dat inspireerde me eigenlijk tot dit woord. Ik dacht, ja, het is goed om rust te hebben. Dat is ook wel eens gewoon nodig, zeker als je een fysiek zware baan hebt, dat het lijf weer een beetje tot rust komt. Er is allemaal ook helemaal niets mis bij. Maar goed, uiteraard hebben we het hier vanmorgen over Bijbels en principes. En dat dacht ik zo, van de rust waar de Bijbel het over heeft. Ik ken aardig wat teksten. Het is een thema die best wel eens terugkomt. En daar gaan we ook een kleine selectie van lezen. Wat wordt daar eigenlijk bedoeld? En is dat dan dezelfde rust waar wij, als wij het woord zeggen, aan denken? En dat hoop ik dat de Heilige Geest dat verder levend in uw harten mag maken vanmorgen. Om die ware rust die God belooft en voor een ieder van ons is, voor een ieder mens er is. Dat u daarmee bewust van wordt en daar ook meer naar gaat zoeken. En het belangrijkste nog, dat komt pas aan het eind van de preek natuurlijk, de echte toepassing. Moet eerst Gods woord begrijpen. En dan gaan we kijken hoe is het dan in ons leven. Dat u het ook echt weet toe te passen. Maar voor ik dat doe, dan hoop ik, omdat we het over rust hebben, dat u niet in slaap valt natuurlijk in de preek. Daar is het net iets te belangrijk voor. Maar u mag wel rustig achteruit leunen. Dat is prima. Even kijken. Dit werkt prachtig. Mooi. Ik kan het daar ook zien. Helemaal perfect. Voor ik de Bijbel opensla over dit thema, wil ik toch een uitspraak voor u halen van een hele bekende theoloog, Augustinus. En die heeft ooit gezegd: onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in u. Mooi. Dat is een hele Bijbelse uitspraak eigenlijk, dat zult u later nog merken. Deze Augustinus, u zult ongetwijfeld zijn naam wel eens voorbij hebben horen komen, is in ieder geval wat mij betreft, maar ik denk wat vele theologen betreft, ongetwijfeld de belangrijkste theoloog die ooit geleefd heeft. In ieder geval de belangrijkste christelijke theoloog. Eigenlijk veel wat wij denken en zeggen, u vandaag hier, is gebaseerd op wat Augustinus al in zijn boek heeft geschreven. Dat is ook de eerste die zeg maar de hele cirkel van de theologie rondmaakte. Leefde, zoals u ziet, in de 4e, 5e eeuw. En deze uitspraak is een biografische uitspraak voor hem. Augustinus was opgevoed ergens in Noord-Afrika, wat toen eigenlijk de kern van het christendom was. En zijn vader was een raadsheer, Patricius, en zijn moeder Monica voedde hem op. En met name Monica was een, we zouden nu met een oud woord zeggen, godsvruchtige vrouw, christelijke vrouw. En Monica moest al snel haar man verliezen. Dus als het jongeling verloor Augustinus zijn vader. En met de weinige middelen die ze had, want ze zag wel dat Augustinus heel intelligent was, stuurde ze hem toch naar Italië toe om daar een opleiding te volgen. En daar in Italië ging het, in ieder geval wat Monica betreft, helemaal mis met haar zoon Augustinus. Hij was toen 17 jaar en hij kreeg een relatie met een nog veel jonger meisje. En dat meisje raakte in verwachting. kreeg er ook een zoon van Iodetus, door God gegeven. Hij deed alles zeg maar wat God verboden was. Echt, zoals de verloren zoon leefde hij erop los, verbraste eigenlijk het weinige geld wat Monica nog had, dat ze in haar zoon investeerde, tot op een dag hij onder de klanken kwam van de Billy Graham uit die dagen, Ambrosius in Milaan. En dat gaf een radicale verandering. Want eigenlijk, hij studeerde trouwens ook filosofie. Dus hij was dingen bezig met de vragen van het leven. Was hij een rusteloze ziel. Die maar zocht en zocht en zocht. En toen gaf Ambrosius in zijn prediking zo'n heldere uitleg. Dat alles als het ware als een puzzel in elkaar viel. En hij het begreep. En vanaf dat moment wijdde hij zijn leven en al zijn talenten toe aan God. Hij werd uiteindelijk bisschop van Hippo, ook een plaatsje in Noord-Afrika, waar hij de rest van zijn leven bleef. Maar hij is natuurlijk vooral bekend om zijn vele werken, de Trinitate, over de drie eenheid. En zijn meest bekende werk is wellicht belijdenissen. Als je ooit tijd hebt en u wil iets dieper en iets meer over hem weten, leest u vooral het boek Belijdenissen, Confessions. Kunt u zo op internet gratis vinden. En daar komt ook deze uitspraak vandaan. Onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in u. En hij had rust gevonden in God. En zo mocht ik denken, dat was ook eigenlijk een beetje mijn verhaal. Toen mijn ouders scheidden, ik was katholiek opgevoed. In 1967 scheiden ze. Toen raakte ik los van de kerk, kwam ik los van alles. De Beatles, ik was een grote fan van de Beatles. Dat is een muziekgroep, joh. In ieder geval, hadden hun gezicht die jaren naar het oosten. Dus daar keek ik ook naar het oosten. Ik keek in de Oosterse religie. Ik ben een tijdje lid geweest van de Kabbala, een Joods mystische stroming. En zo zocht ik overal en ik was onrustig. En iedere keer, sommigen zeiden, ja, maar God is als een berg. Er zijn allerlei wegen naar de berg en uiteindelijk komt alles op God uit. Maar iedere keer waar ik liep, liep ik vast. Ik liep vast tegen een muur en ik kwam niet verder. Maar op een dag, en ik weet nog, ik schreef kort voor mijn bekering een gedichtje. Ik heb het nog en ik zal het niet voorlezen. Maar een kernregel daarin was, hier sta ik en ik roep om liefde. Wie hoort mijn roep? En ik denk dat ik toen ik dat schreef, God had het natuurlijk al lang gehoord. Maar dat God zei, nou is de tijd, nou ben ik klaar. En God, ik was niet op zoek naar God, God ging op zoek naar mij. En God vond mij. En eindelijk, na 6 rusteloze jaren van zoeken, van frustratie, van gedachten aan zelfdoding, eindelijk vond ik rust. Vond ik rust in God. En die rust is er nog altijd. Ik weet nog wel, toen ik jong was, was ik ook al heel rusteloos. En toen ik een tiener was, maakten we surprises voor elkaar op Sinterklaas. En dan kreeg ik een hele grote zenuwpil. Dat ik zo vreselijk rusteloos was. Nou, een beetje zenuwachtig ben ik toch wel hoor. Want het zit ook een beetje in je DNA, hè, lijkt het wel. Maar toch, dat zeggen ook mensen die me van vroeger kenden. Wat ben jij veranderd? Wat ben jij veranderd? Dat je die rust vindt die ook uiteindelijk zelfs fysiek uitstraalt. Laten we lezen wat de Bijbel onder andere over die rust zegt. En de kerntekst van vanmorgen, we lezen meer teksten, is deze tekst uit Hebreeën. Hebreeën 4, hoofdstuk 4, vers 10 en 11. Daar lezen we, en wie is binnengegaan in zijn rust, dus Gods rust gaat het hier over, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Het is goed om even de context van deze tekst te begrijpen. Zowel in, dat is een hele goede hermeneutische regel, hermeneutisch bedoeld uitleg van de Bijbel. En dat is om eerst in het zeg maar, kleine verband te kijken en dan in het iets bredere verband. Dus kleine verband zeg maar, is het hoofdstuk zelf, brede verband de brief. En dan helemaal met de rest van de Bijbel vergelijken. Dat is een hele goede methode. Nou, even heel kort het eerste twee stappen hier. Die rust waar de schrijver het hier over heeft, is waar hij op doelt, was de rust van het volk van Israël dat in zou gaan in het land Canaan. Het hele verhaal wordt verteld natuurlijk in Exodus en Joshua, Richteren, in ieder geval vooral Exodus en Joshua moet ik zeggen. Het volk van Israël was gered, zeg maar, door God met een sterke hand, met wonderen en tekenen uit Egypte, ging op weg naar het beloofde land, het land van de belofte, wat al aan de voorvaderen Abraham, Isaac en Jacob beloofd was. En dat was de rust. Maar ze gingen mopperen. En ze toonden geen geloof. Toen ze eenmaal voor het land stonden, zeiden: is dit allemaal reuzen in? Dit gaan we nooit krijgen. Behalve Joshua en Caleb. Alleen deze twee verspieders, maar de rest geloofde er niet in. En God strafte ze, zodat die hele generatie uiteindelijk in de woestijn zou sterven. Op Joshua en Caleb, die er dan wel uiteindelijk in mochten gaan. Maar daar heeft hij het hier over. En hij zegt, en die mensen, zei hij, die rust niet wilden binnengaan, niet durfden binnengaan, die God niet vertrouwden. Daar waarschijnlijk hij, die door ongehoorzaamheid te gronde gingen. Daar heeft hij het hier over. Hij zegt, laten we dat voorbeeld niet volgen. Maar waarom is deze Hebreeën schrijver hier zo bang voor? Ik zeg bewust Hebreeën schrijver. In die zin is het al een heel bijzonder boek. Want we weten eigenlijk, het is eigenlijk het enige boek in het Nieuw Testament waarvan we niet weten wie de schrijver is. En waar we dat ook van toegeven. Ook al in de oude tijd, toen de kanon heet dat, hè, dus de lijst van geïnspireerde boeken, werd samengesteld door de jonge kerk. Toen zeiden ze, om eigenlijk een van de kwalificaties voor, om in de kanon te worden opgenomen was, dat je een apostel was, of iemand die de apostel heel goed gekend had. Maar ja, wie is die Hebreeën schrijver? Dat wisten ze niet, maar het was zo'n sterke inhoud, dat ze uiteindelijk besloten het toch op te nemen. Ik zeg er gelijk bij, er is wel wat voor te zeggen, dat het mogelijk Paulus geweest zijn, lijkt ook wel in de lijn van zijn gedachten, te meer helemaal aan het einde, het is geen aanhef, hij begint niet van beste broeders en zusters of zoiets, hij begint knal, maar het eindigt wel met een persoonlijke groet, en dan zegt hij, mensen uit Italië doen die groeten, wist u dat Timotheus beter is geworden, enzovoorts, dus schrijver kende Timotheus, was in Italië, in ieder geval. Maar verder weten we het niet. Zelfs de oude kerk wist het niet, dus wie ben ik om erover te oordelen. Maar kennelijk was die inhoud zo belangrijk. En wat, men is er wel over eens, en dat is weer een argument dat het niet op Paulus geschreven kan zijn, dat het hoogwaarschijnlijk geschreven is na de verwoesting van de tempel. U weet, het vond zo rond het jaar 70 plaats, door de latere keizer Titus, in ieder geval onder zijn bevel. Dit gaf, dat zult u wel begrijpen, enorm veel onrust in de gemeente. Kunt u dat voorstellen? De tempel, het centrum van de godsdienstbeleving voor de Joden. Dat die helemaal verwoest werd, verbrand werd. Er deden zich allerlei vragen op. In de gemeente van Jezus Christus in Jeruzalem was dat als het ware nog prangender. Want daar was, kort voor de verbranding, kwam er een profetie. Jezus wijst er trouwens al op in zijn woorden dat het zou gebeuren. Dus dat had ze niet helemaal hoeven te verrassen. Maar er kwam een directe profetie die de gemeente gebood om weg te trekken uit Jeruzalem naar Pella. Over Jordaanse. En dat heeft de gemeente ook de grootste meerderheid gedaan. Die is weggetrokken. Dus ze waren helemaal los van Jeruzalem. Los van de tempel. Los van hun verleden, zo gezegd. Dus dat gaf enorm veel onrust. En mensen gingen mopperen. Is die God wel dezelfde? Zijn zijn beloften wel waar? Hoe kan dit gebeuren? En in zo'n onrustige tijd wil de schrijver zeggen, ja, maar die tempeldienst, we hebben nu een betere tempel. Dat is het kernwoord van de Hebreeën. We hebben een betere hoge priester. We hebben een beter offer. Het is beter. Het is vervuld in Christus. En daarom haalt hij dit verhaal aan. Mensen, jullie hebben de rust gevonden. Laat je die rust niet ontnemen. Maar ga in die rust in. Neem die rust, ontvang die rust. Dat is de kern van deze tekst. Laten we nog iets verder gaan. Jezus zelf heeft ook iets over die rust gezegd. Ook een hele bekende tekst. Maar die zegt, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn onder lasten. Matthäus 11 trouwens, u ziet het ook, hè? 28. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Deze tekst staat overigens op het graf van mijn moeder. Dus u begrijpt wel, en die is al in 75 overleden. Een hele dierbare tekst voor mij. Maar goed, dan ga ik verder even hier niet op in. Waar heeft Jezus het hier over? Als hij zegt, kom naar mij. Wie zijn vermoeist en onder lasten gebukt? Ook hier helpt het weer om het verband te lezen. Altijd heel nuttig en belangrijk bij de Bijbel. Het gaat hier over mensen die andere rabbies volgden. En de rabbies in die tijd, Jezus was ook een rabbi, een leraar. Nog steeds zien de Messiaanse Joden, Joden die in Christus geloven, als hun Messias. Jezus als hun rabbi. Als je in Israël op de markt bent, zie je geen posters van popsterren of sportsterren, maar dan zie je foto's van rabbies. Die zetten de mensen op hun kamer. Dat zijn hun helden. Want de rabbi is als het ware helemaal bepalend voor hoe zij hun leven moeten inrichten. Ze leven naar de regels van die rabbi. En zo leefde men naar de regels van rabbi Jezus. Maar al die andere rabbies in zijn tijd, die hadden vaak tot in de kleinste details uitgewerkt wat men wel en wat men niet mocht doen. Hoeveel stappen je mocht lopen op de Sabbat en welk vlees je wel mocht eten, welk enzovoort, enzovoort. Helemaal tot in de details. En ze legden ze een juk op, zo werd het ook genoemd, die bijna niet te dragen was. En Jezus zegt dan hier, kom maar bij mij en leer van mij. En ik zal je werkelijk rust geven. En wat is het grote verschil bij de rabbis? En zo kun je ook met de 10 geboden zien, de wet, die in zichzelf goed is. Dus die regels hoefden zich in zichzelf niet eens verkeerd te zijn, maar het was iets van buitenaf. En Jezus, die legt als het ware het wet in ons hart. Hij vernieuwt ons hart. En dan komt het van binnenuit. En dan wordt het als het ware een stuk van jezelf in je nieuwe leven als wedergeboren mens. En dan is het niet meer, bepaalde dingen doen we helemaal instinctmatig. En zo wordt dat dan ook in ons nieuwe leven. Een wedergeboren mens die doet dingen vanuit het hart, vanuit het nieuwe wezen. Omdat hij een nieuwe DNA, zogezegd, heeft gekregen. Waarvoor het heel natuurlijk is. De oude mens was het natuurlijk om te zondigen. Voor ons is het onnatuurlijk. Ik wil niet zeggen dat we nooit meer zondigen, maar het is wel onnatuurlijk. Het gaat tegen ons nieuwe natuur in. En dat is waar Jezus hier op doelt. Hij biedt ons aan zijn rust te vinden. Zijn rust die vanuit een nieuwe wezen en ook een nieuwe geest. Daarom is die doop in de geest ook belangrijk. Dat wij helemaal vol worden van zijn geest. Vernieuwd worden door de geest. Dat die ook, parakletos, een van de woorden die voor de Heilige Geest gebruikt wordt, is eigenlijk opvoeder. Iemand letterlijk die naast je geroepen is, parakaleo. Naast je geroep is. En zo is niet alleen de wet in ons hart, maar heeft hij ook zijn geest die ons het uitlegt en met ons meegaat bij elke stap. Nog even een kleine woordstudie. Doe het eigenlijk alleen maar als het echt nuttig is. In dit geval vond ik het wel een beetje nuttig. Het woord voor rust, zowel in het Grieks als het Hebreeuws, katapao, in het Grieks, menagau, in het Hebreeuws, heeft eigenlijk allebei. In het woord, het Griekse woord zie je al katapau, dat er zit iets van pauze in, een pauzestand. Dus even vanuit de druk, even rust. Even rust. Even rust. Iemand als Marlon Brando, moet ik opeens aan denken, is een bekende filmacteur. Ook uit de oude tijd, ik word oud ben. Maar goed, die wist al heel snel, als hij iedere keer veel meer tijd nam en heel veel rust nam in zijn woorden. Dan gingen mensen, had hij veel meer tijd op het doek. En dan gingen mensen veel beter naar luisteren. Catherine Kuhlman, voor degene die haar nog kende. Bekende gebedsgenezeres, zal ik maar zeggen. Even kort door de bocht. Zo fenomenaal. Fenomenaal in haar techniek. Met die retorische pauzes. Iedere keer pauze. En dat is heeft een heel groot effect. Gewoon niet altijd maar draven, draven, draven. Pauze. Even rust. Even rust. Dat is dat woord. Waar het hier is. Letterlijke vertaling in het Nieuw-Testamentisch verband zou eigenlijk kunnen zeggen dat rust betekent de hemelse zegening waarin God is. Dat is zeg maar meer de locatie. Als God daar is, en wat je hier ook zelfs vanmorgen af en toe tijdens de zang niet voor mensen die daar een antenne voor hebben, dan merk je opeens, hey, God is hier. God is hier. En dan komt de rust. Dat is de rust waar de Bijbel het over heeft. Nou, ik zei al toen net die uitspraak van Augustinus, onrustig is mijn hart tot het rust vindt bij u, mijn ziel. Onrustig is de ziel tot het rust vindt bij u, mijn God. Vind je ook eigenlijk terug in de Bijbel, in Psalm 62 met name, vers 2 en 3. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Zoals je in de oorlogstijd kon je rust vinden in de burcht, waar je beschermd werd, waar je veilig was. En zo kunnen wij in de alle drukte van het leven, ook als het even heel onrustig is en de dingen gebeuren, waarvan je denkt, hoe kan dat nou? Dan ga je terug in de burcht van God. In de burcht van God. Dicht bij God. Waar hij je bescherming is. Waar je rust vindt. Herinner me nog goed, het was niet zo lang na mijn bekering, 73 was dat. In ieder geval dat ik, ja, ik kwam toen in de Pinkse gemeente Zuid in Amsterdam. Ja, waren van die prachtige volwassen pilaren in de gemeente die mij enorm geholpen hebben. Wat is dat toch een gave die God geeft. En ik hoop en bid dat ik ook voor velen nog, zolang ik mag leven, zo'n gave mag zijn. Dat is weer mensen die wat ouder worden. Je hebt weer zoveel door te geven aan anderen. En ik heb ervan gedronken. En een van de mensen waarbij ik geestelijk dronk was zuster Molenaar. Ik bedacht eigenlijk, toen zij weer terug bij me kwam, dat ik niet eens haar voornaam weet. Zo ging dat in die tijd. Zuster altijd zuster Molenaar. Ze is al lang bij de Heer natuurlijk inmiddels. Ze was al dik in de 80 toen. Ze had zoveel meegemaakt met de Heer. En ze kon er zo fantastisch over vertellen. Maar op een dag, toen zei ze me, ja maar Paul, je moet wel weten, ook ik heb dagen gekend en meegemaakt dat ik dacht dat de hemel van koper was. En eigenlijk viel me dat zo tegen. Van zuster Molenaar. Ik was net in mijn nieuwe vuur en alles. Het was fantastisch. De hemel was opengegaan. God was bij me. En hij verhoorde mijn gebeden. Het was alleen maar hemelhoogjauwend. Het was alleen maar prachtig. En dan zei die zuster, ja, maar zo is het niet altijd. Zo is het niet altijd. En ik moet nu zeggen, na zoveel jaren, dat ben ik toch dankbaar dat zuster Molenaar me dat verteld heeft. Want zo is het wel. We leven wel in een zondige wereld. We leven in een tijd waar de duivel nog altijd ons probeert te verleiden. En vooral die rust probeert weg te nemen. Als hij je niet weg kan trekken van God, dan wil hij doordrukken dat je helemaal alleen maar druk. Geen rust meer vindt. Ik weet waar ik over spreek. Want toen ik directeur van de Bijbelschool was, had ik een klein beetje, was al jaren later, 89 tot 93... diezelfde neiging om maar een soort messiascomplex noem ik het achteraf. Dat ik dacht dat het helemaal van mij afhing. En me maar druk maakte en helemaal doordraafde. Tot mijn lichaam op een gegeven moment zei nee. En toen ik eindelijk herstellende was. Toen schreeuwde ik het uit tot God. Oh God, hoe kan het nou? Ik moet u toch dienen. En u heeft me toch hiervoor geroepen. En dat de Heer bijna hoorbaar tegen mij zei, ja maar Paul, het gaat me toch altijd om jou. Ik heb je toch lief. Ik wil niet dat je je dood werkt voor mij. En ik had Nico van Boljouw in die tijd ook horen zeggen, opbranden voor Jezus. Dat wilde ik ook, opbranden voor Jezus. Maar uiteindelijk gaat het zelfs God. En ik was ook, en dat was misschien wel het ergste, uit disbalans. Doordat ik geen rust had, weinig tijd om te bidden, straalde ik het niet meer uit. Ik had een hele rusteloze uitstraling. En toen leerde de Heer, ik heb 2 jaar bijna op mijn bed gelegen. Elk licht deed pijn, elk geluid deed pijn. Kon bijna niks. En uiteindelijk heeft God me eruit gehaald in zijn liefde en genade. En toen ontdekte ik het belang van rust. Mensen, laten we alsjeblieft ons niet helemaal laten doorduwen naar de verkeerde kant. Maar laten we rust nemen. Belangrijk principe, als we het over dit thema hebben, is dat rust een goddelijk gebod is. Dat is een beetje gek, hè? Dat je zegt, jij moet rusten! Hoewel, in sommige opzichten, in sommige gevallen, moet je dat ook wel bijna in zo'n gebied onderwijs zeggen. Maar rust is een gebod. De Bijbel laat al zien het belang van de rustdag in de schepping zelf. Dat staat in Genesis 2, vers 2. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. En in feite leven we nog, hè, in die rustdag van God. Maar ik probeer me dat altijd even zo voor te stellen, dat God ergens op een hangmat ligt. Nou, is klaar, jongens. Maar zelfs hier theologisch wordt er wel eens doorgeschoten in het zogenaamde deïsme, dat God nog altijd rust, als het ware. Hij heeft alles in gang gezet en nu wacht hij hoe het zich ontwikkelt. Het is dus ver weg en doet eigenlijk, is niet meer actief. Nou, in Jezus weten we hoe actief hij is. En hij is nog altijd actief. Dus dat rusten wil niet zeggen dat hij niet meer aanwezig is, dat hij niets meer doet. Trouwens, de hele Bijbel staat vol van wat God spreekt eerst met zijn volk en enzovoorts enzovoorts. Maar het is wel een principe van rust. Zo belangrijk zelfs dat hij, als hij de 10 geboden opstelt, zegt hij in het 4e gebod, Exodus 20 vers 10, maar de 7e dag, zegt hij, is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. 7e dag is een rustdag. Dat is, laat iets van het principe zien dat het goed is om te werken. Dat was zelfs iets wat hij al tegen Adam zei. Hè? Een zweet is aangeind, zult gij uw kost verdienen. Even kort door de bocht vertaald. In ieder geval, toch zegt hij hier ook, het is niet goed. Het is belangrijk, dan kun je die Sabbat, of die zondagsrust, zoals het dan in de protestantse kerken bijvoorbeeld soms wordt toegepast, in de wat zwaardere protestantse kerken, zou ik maar zeggen, dan kun je allerlei regeltjes opleggen. De orthodoxe joden, vandaag aan de dag, hebben er ook allerlei regels voor. Je mag bijvoorbeeld geen vuur branden, volgens een aantal rabbies. Dat wil dus zeggen dat je ook geen licht mag ontsteken. Dus de orthodoxe joden, die hebben allemaal tijdklokken. En als je in een hotel komt in Israël, dan heb je daar sabbatliften. Dus daar kun je ook niet een knop in drukken, want dan gaat er weer een vuurtje branden. Dus dat mag ook niet. En die gaan dan op elke etage stoppen. Dat is een sabbatlift. Die op elke etage open en dicht gaat. Dan hoef je niet op een knopje te drukken. Nou, zo kun je maar doorgaan. En we kennen natuurlijk ook de verhalen uit, zelfs uit Nederland, waar je geen ijsje mocht eten, waar je niet mag fietsen, nou, enzovoort, enzovoort. Ik denk het principe staat hier heel duidelijk. Ook Jezus zegt heel duidelijk, de sabbat is er voor de mens. De mens is er niet voor de sabbat. De bedoeling, het is zoals met elk gebod, uiteindelijk is het een handleiding hoe we gemaakt zijn. En we zijn gemaakt door God dat we 6 dagen werken en 1 dag rusten. En men kwam er eigenlijk zelfs in de industriële revolutie al achter dat als mensen 7 dagen werken zonder rust, dat men minder produceert dan men 6 dagen werkt en een dag rust neemt. Dus wat is het principe van die 7e dag? Dat staat hier, die gewijd is aan de Heer uw God. Dus zet 1 dag in de week, zondag is een mooie dag daarvoor, bijvoorbeeld omdat dat de dag is dat wij ook gedenken samen met de christenen uit de eerste tijd, dat Jezus is opgestaan, maar wijd dat aan God toe. Denk eens meer aan de dingen van het leven. Denk eens aan de dingen van God. Daarom komen we toch ook hier bij elkaar. Om te leren van God, om het toe te wijden aan God. Dat is het principe van de Sabbatsrust. En je vindt dat principe terug in allerlei andere dagen ook nog. Er zijn heel veel feest- en gedenkdagen. Ik weet nog wel toen mijn broer, die had nog broederdienst, dat had je in die tijd. Ik had broederdienst, sorry. Mijn oudste broer die had nog dienstplicht, moet ik zeggen. En die zei op een gegeven moment, ik word Jood, toen hij in dienst zat. Maar dan word jij Jood. Ja, die zijn iedere keer vrij. Gaan ze weer, dan hebben ze weer een vrije dag. Allemaal van die feesten en gedenkdagen. Nou, hij is niet Jood geworden hoor. Maar goed, hoe dan ook. Dan heb je zelfs een Sabbatsjaar. Waar zelfs de grond rust moet hebben. Principe wat eigenlijk nog nooit door één volk goed is uitgevoerd. Ook niet door de Joden. Maar ik ben er steeds nog van overtuigd. De Bijbelse principes zijn waar. Zouden we eens in de, na 6 jaar het land... dus niet veel aan bewerken, zou veel beter en veel vruchtbaarder van het land zijn. Dat is toch ook zeg maar, de vloek van onze generatie met alle rijkdom en met alle weelden die we, waar we van we kennen en waar we ook van genieten. Is toch dat we de weinige bronnen die de aarde heeft helemaal aan het uitputten zijn. Dat is niet de bedoeling. En in ieder geval, rust, dat is een gebod. En we moeten leren om af en toe stil te staan en te kijken naar Gods wonderen. Terwille van de tijd even wat sneller door. Ik heb hier Daphne Schippers trouwens, vanwege die actie. Ze is gisteren de tweede geworden van de mensen die niet gevolgd hebben op de 200 meter. En was derde op de 100 meter. In ieder geval een vrouw waarvan ik denk vol van energie. Hè? Is daar... Omdat we bij rust denken niks doen, nou, dat is niet wat Bijbels is. Rust vereist ook, om de Bijbelse rust te hebben, vereist ook actie van ons uit. Bijvoorbeeld om de rust binnen te gaan, dus het land Kanaan te veroveren, zei God tegen Jozua, mijn dienaar Mozes is gestorven, nu dan sta op, steek de Jordaan over u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Nu dan sta op. Het vereist een actie. En er is een andere tekst die zegt, nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Je moet bij God zijn, dat heb ik net verteld, daar is de ware rust in de aanwezigheid van God, maar wij moeten tot hem naderen. Dus even andere dingen iets minder belangrijk maken en dat een prioriteit geven. Zoals Maria, niet zoals haar zus, Martha, allemaal dingen in de weer was, maar wist van, hier is God, nou moet ik bij hem aan zijn voeten zijn en aan hem luisteren. En dan komt die rust. Dus het vereist ook een respons van ons. Wat is er voor nodig? Ik heb hier even kort door de bocht 3 dingen gezet. Werkelijk vertrouwen in God. Niet op onszelf, maar op God. Blindelings vertrouwen, kinderlings vertrouwen. We hebben een kleinzoon en die is helemaal niet bang bij ons. Hij weet, wij zorgen voor ons, voor hem. Als er wat is, dan staan we met armen om hem heen. Dat vertrouwen. Overgave aan God. En tenslotte, leven in gemeenschap met God. Dan vinden we die rust. Even ook nog kort, wat is het wel en de niet? We hebben dus met rust niet wat het Nederlandse woord gewoon in zegt. Zeg je laten pamperen. Tegenwoordig zijn er allemaal van die wellnesscentrums. En dan kun je gemasseerd worden, wat hebben we allemaal. Omdat de mens rusteloos is en naar rust zoekt. En zeker naarmate men God loslaat, wordt die rusteloosheid alleen maar groter. En men probeert dat te compenseren om te vinden dat het nog groter wordt, enzovoorts. Dat is in ieder geval niet die Bijbelse rust, dan zeg ik niet. Daar heb ik geen oordeel over als u dat laat doen hoor. Maar daar gaat het even hier niet om. We hebben het over de ware rust, tegenover wat wij algemeen over rust verstaan. En mijn dochter heeft sinds kort zo'n massagestoel, kent u dat? Ik zou zo'n groot krek als dit. Weg en gaan allerlei dingen doen met je. Behoorlijk voel, ik vind het maar niks. Maar zij vindt het heerlijk. Maar dat is toch ook niet de rust. Daar vind je ook niet de ware Bijbelse rust in. Het is ook niet trouwens passief afwachten. Dat is soms het nadeel van een beetje fatalistische eschatologie. Waarin alles slechter moet worden voor de Heer terugkomt. Dat je gewoon helemaal niks meer doet. Wordt toch slechter. Wordt toch weer niks. Het valt toch allemaal uit elkaar. En zelfs als dat zo is. Want dan schrijft de Bijbel het wel over allerlei oordelen. Dan nog. Wat Luther al zei. Als ik weet dat de Heer morgen terugkomt. Ga ik vandaag nog een boompje planten. Zo is het. Dat is dus ook niet die rust. Gewoon passief in je geloof zijn. We worden opgeroepen om actief te zijn. Om het evangelie te verkondigen. Zolang het dag is. Wat het wel is, het is de belofte van God aannemen. Dat hij je ware rust wil geven. Zoals hier dat kindje dat springt in de arm van de vader. En weet, vol vertrouwen, die vangt me op. Ik weet nog wel, toen mijn kleine jongen klein was, gooide ik hem in de lucht. Ik kon hem redelijk hoog opgooien. Ving ik hem op. En iedereen rond me, maar doe het niet, doe het niet. Maar eentje, we waren de twee niet bang. Dat was mijn zoontje en ik. Want ik wist, ik ga hem opvangen. En hij wist, papa, die vangt mij op. En zo is het met God. Laat hij maar in de lucht gooien en hij vangt je wel op. Hij vangt en hij schaterde. En dat mogen we dan met God ook doen. En komt de rust in je hart. Werkelijke rust in je hoofd. En heel kort gezegd is het gewoon bij God zijn. Ik wil een aantal, ik heb het even al aangekondigd bij het begin. Wat geeft die rust allemaal als vrucht? Wat is het gevolg als je Bijbelse ware rust hebt gevonden? En ik heb even maar 5 gebieden even heel kort aangestipt. Is het 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, toch 5. In ieder geval, en ik dacht zelfs, nou wie weet, ik geloof dat ik in december terug mag komen. DV moet ik er nou al bij zetten. Wellicht ga ik daar verder de volgende keer op door. Gaan we deze 5 dingen eens verder, want er is zoveel over te zeggen. Maar toch eventjes als een teaser noemen ze dat. Hè? Maar ook wel als een soort afsluiting van, hè, van ja, wat prachtig. Materieel. Materieel. Komt de rust. Dan kunnen we ons druk maken over een pensioen. Heb ik nog wel geld om alles te betalen? En lukt het er wel? Als God voor de vogels zorgt. Als God voor de mussen zorgt. Als hij de vogels kleedt. Dan zorgt hij ook voor jou. Je gaat ze verder te boven. Hij zorgt voor je. Hij zorgt gewoon voor je. Je mag op hem vertrouwen. We hebben jaren in geloof geleefd, zoals dat heette. Dat wil zeggen, geen vast inkomen, geen uitkering, niks. Vertrouwen dat God uiteraard door mensen heen, je gaat voorzien in je noden. Er zijn ochtends geweest, dat is waar, dat ik 's ochtends niet wist of we 's middags eten zouden hebben. Maar we hebben nooit een boterham tekort gegeten. God zorgt voor je. En als je dat leert ontdekken, dat is fascinerend. Dan komt er rust. Je carrière, hè, dat is ook zo belangrijk. Wat mag ik doen? Oh, mijn leven, wat wil ik doen? Je plan, je levensplan is in Gods hand. Paulus zegt het zo mooi. Hij zegt tegen de Filippenzen. Ik weet zeker dat God dat plan wat hij met jou begonnen is, dat hij dat tot het einde toe zal voltooien. Je carrière, je levensplan is in Gods hand. En hij zal het voltooien. Wat een rust. Rust in God. Bij ziekte. Hè? Mag je toch weten. Zelfs in de moeilijkste en de pijnlijkste omstandigheden. God is je schepper. Hij weet hoe je lichaam in elkaar zit. Beter dan welke dokter ook. En laten we eerlijk zijn. De medische wetenschap doet echt niet heel veel meer dan vanuit Gods middelen in de schepping een beetje bijsturen wat God al lang in ons lichaam heeft gelegd. En soms doen ze het ook nog helemaal verkeerd ook. Maar hoe dan ook, God is je geneesheer. Hij is je geneesheer. Daar mag je op vertrouwen. Hij kent je lijf. Hij weet waar je is en hij is je geneesheer. In je huwelijk, wat een rust. Je doet het niet alleen. En je doet het ook niet alleen met je vrouw. Dat zijn 2 snoeren. Prediker zegt, een drievoudig snoer wordt niet spoedig doorbroken. Dat is een heel sterk touw, die met 3 touwtjes ineengeslagen zijn. Bijna niet te doorbreken. Dit jaar mochten mijn vrouw en ik een paar weken terug ons 40-jarig huwelijk vieren. Oh mensen, wat zijn we toch rijk. Ik weet wel, op onze tekst van de liturgie, 40 jaar geleden stond, samen voor Jezus. Ik zou het nu veranderen. Ik zou nu zeggen, samen met Jezus. samen met Jezus. Een drievoudig snoer. Wat is je huwelijk dan sterk? Tuurlijk, wij hebben ook wel onze problemen gehad. We hebben er soms ook voor moeten vechten. Daar gaat het niet om. Maar we deden het nooit alleen met z'n tweeën. God was erbij als een drievoudig snoer. En hij gaf en geeft rust. En tenslotte de toekomst. Onzekere toekomst. Je hoort allerlei enge verhalen over de opwarming van de aarde. De aantal kernbommen waarmee we nog steeds dit kleine bolletje aarde, geloof ik 85 keer of waarschijnlijk veel meer kunnen verwoesten. Allemaal, als je daaraan gaat denken, doe maar, zong het al, van laat die bommen vallen dan. Nee, hoor, je kunt je maar druk maken. Maar de toekomst is in Gods hand. En God heeft beloofd, Openbaringen 21. Ik maak alle dingen nieuw. Hij geeft rust in al die gebieden. Dat is wat Bijbelse rust biedt. En ik bid u met heel mijn hart. En Probeert u er nog eens verder over na te denken. Misschien wat tekst over. Er zijn zoveel meer tekst over. En bid de Heilige Geest. Ik zal zelf ook nog een gebed uitspreken aan het eind. Dat hij u die rust, als u rusteloos bent, wil geven. Gewoon even terugtrekken. Even bij God zijn. Even tot rust komen. Nog één slotzin om mee te geven. Ieder mens die hunkert naar ware rust, vindt deze door Christus bij God. Amen.